En vanavond gaan wij naar Lucas 17 inmiddels. En al die maanden zijn we blijven zitten met de vraag of die Lazarus nou nog opgestaan is of niet. Want ja, dat maakt geen deel uit van het verslag in hoofdstuk 16. Maar wij komen in hoofdstuk 17 terecht bij zaken die rechtstreeks het gevolg zijn, eigenlijk, van de opstanding van Christus. Begrijp je me goed? Dat heeft nog niet plaatsgevonden, maar dat zou plaatsvinden. En daar spreken al deze geschiedenissen over, deze tekenen en ook het rechtstreekse, het frontaal heet dat, het frontale onderwijs wat hij geeft. Het rechtstreekse onderwijs heeft daar betrekking op. Hoofdstuk 17 begint met: en hij zeide tot de discipelen. Let op dat hoofdstuk 17 naadloos aansluit bij hoofdstuk 16. Wij denken dat het een andere dag was. Wij weten niet eens of het daarvoor of daarna was. Het wordt daarna vermeld, maar je weet niet wanneer het plaatsvond. Maar het wordt aan elkaar geschreven. Vers 31 van hoofdstuk 16 en dan meteen verder. En hij zeide tot de discipelen. Ooit een keer wanneer het maar was, maar hij zei tot zijn discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee door welke zij komen. Wee hem, vooruit hem maar. Wee door welke zij, er komen namelijk struikelingen, ergernissen. Een ergernis is letterlijk in de Bijbel een struikeling. Hoe ernstig dat is, dat weten wij niet, maar dat betekent dat het dus een storing komt in de normale voortgang der dingen. In de hoop dat wij nog weten wat normaal betekent. Dat betekent volgens de norm, toch? Hoe het hoort, zeggen wij dan. Maar goed. Maar die ergernissen komen. Het zouden degene die ze veroorzaakt nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Dat is grove taal als u mij vraagt. Nou, kan het niet wat minder. Maar ik denk toch dat dat het zo is eigenlijk. Wij kennen trouwens die andere uitdrukking. Die staat hier niet, maar wel in Matthäus, geloof ik, waar dit aangehaald wordt. Indien uw oog u ergert, indien uw hand u ergert. Enzovoort. En dan denk je ook, nou kan het niet wat minder. Ja, ruk het uit of hak het af enzovoorts. Maar waar het over gaat natuurlijk, is dat men kan natuurlijk het werk van de Heer tegenstaan. Dat heet ergernissen, struikelingen, hoe heet zoiets? Hindernissen opwerpen. Maar dat is niet vrijblijvend. Dat heeft zo zijn consequenties. Weliswaar gewoonlijk niet meteen. Want u weet hoe het is, hè? Oordeel, dat komt pas achteraf. Daar staat een datum voor, om zo te zeggen. Zo is het. En als de Heer het nodig vindt om eerder in te grijpen of maatregelen te nemen ten behoeve van de normale voortgang van zijn werk, der dingen, dan zal hij dat heus wel doen. Dat is wat hij min of meer beloofd heeft. Ik zeg min of meer omdat het niet zo geformuleerd staat, maar wel op andere manier. Maar u weet allemaal hoe het gegaan is in de loop van de geschiedenis, of had ik moeten zeggen kerkgeschiedenis. Daar zijn heel wat ergernissen opgeworpen door nogal wat mensen, dan wel instanties. En het ziet er niet naar uit of de Heer dat tegengehouden heeft, toch? Dus ja, Hoe gaat dat dan? Nou, dat komt nog in de toekomst dan. Dat komt bij de eindafrekening. Het is natuurlijk gewoon een waarschuwing aan de toehoorders. En in dit geval zijn wij dat. Bovendien werd het niet gezegd tot de mens in het algemeen. Maar tot de discipelen. Nou weet je, want er staat in vers 1. Nou weet je nooit helemaal zeker. Nou, niet altijd weet je helemaal zeker wie die discipelen dan zijn. Want ja, het is toch het gewone woord voor een volgeling. En een volgeling kan gewoon iemand zijn die erachteraan loopt. Dus je hebt natuurlijk ook nieuwsgierigen die met de Heer meelopen, zal ik maar zeggen. En dan met hem ergens terechtkomen. En dan heten ze ook volgelingen, discipelen. Maar of ze hem leerstellig volgen of in zijn geloof volgen, dat is nog maar zeer de vraag. Zoals wij allemaal het voorbeeld kennen van een Judas. Die, was dat een discipel? Ja, hij liep mee. En hij volgde ook. En gedurende enige jaren, voor zover wij weten. Hoewel dat ook allemaal niet in de Bijbel staat. Maar hij bleek er toch niet bij te horen. Toch? Maar hij volgde wel, daar valt niks aan te ontkennen. Maar qua leer, of zeker wat het geloof betreft, was hij dan toch weer geen volgeling. Dus het blijft een beetje een riskant thema. Maar het is niet een theatrale uitspraak aan alle mensen. Maar degene die bij hem zijn en dus op een of andere wijze geïnteresseerd zijn of zo. En de Heer waarschuwt hem en zegt, die ergernissen komen toch wel. Maar dat is geen excuus om daar aan mee te werken, om zo te zeggen. Daar komen niet onderuit. Wee, door welke zij komen. Ik weet niet waarom er staat wee hem. Waarschijnlijk omdat de bedoeling is dat de zin een enkelvoud inhoudt. Dat het een waarschuwing is aan elk en aine. Zijn de Groningers in de zaal? Aan elk en aine die daaraan bijdraagt, zal ik maar zeggen. En niet een waarschuwing aan het algemeen. Je kan ook met gemak zeggen, doch wee degenen door. Maar dan wordt het niet door welken zij komen. Maar dat soort taal kennen wij, met die naamvallen kennen wij natuurlijk niet meer. Maar doch wee hem wil zeggen dat het een waarschuwing is aan ieder die stuk voor stuk. En niet maar aan de groepering, de groep of zo die daar aan meewerkt. Of een heel algemene. Wee degene die, dat is het hè. Door welke die ergernissen dan komen. Het zou een nuttiger zijn dat de molensteen om zijn hals gedaan waren. Je vraagt je af waar je zo'n gouden molensteen vandaan haalt. Hoeveel molenstenen zijn er? Hoeveel molens zijn er eigenlijk? En waar hebben we die stenen? En ik bedoel het niet alleen letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Als je dat opschrijft, waar haal je het begrip molensteen dan? Voor ons is het makkelijk, omdat wij de uitdrukking kennen uit de Bijbel. Maar hoe komt de uitdrukking in de Bijbel? Dat weet ik niet, maar misschien bestond die uitdrukking ook al voordat het hier in de Bijbel werd opgetekend. Wij weten dat domweg niet. Maar wij kennen het begrip wel. Dat iets als een steen om je nek hangt. Kent u dat? Dat is gewoon Nederlands. Dat tors je dan toch mee als extra last enzovoorts. En als je niet oppast, ga je eraan ten onder. Hoe dan ook. Dat betekent dus gewoon dat ze iemand beter voor die tijd had kunnen overlijden. Dan dat hij dit overhoop gehaald had. Zo is het nou eenmaal. En dat kan ik rustig zeggen, omdat de prediker, die nog veel rigoureuzer door het onderwerp heen ging, die zei, nou het beste is eigenlijk dat de mens niet geboren wordt. Want ja, dan hoeft hij ook al die ellende niet te zien die onder de zon is, laat staan dat hij het hoeft meemaken. Staat er echt. Dus ja, ook daar geldt dat ergernissen komen in de bredere betekenis van de term. En, ja. Dat is nou eenmaal inherent aan het bestaan, het leven in een zondige wereld. Dat is het, je wil het elkaar besparen, mag ik hopen. En dat gaat ook niet lukken, dus ja. De prediker is er heel laconiek over. En de Heer hier feitelijk ook. En zo, je zou bij dat alles zou je altijd in gedachten moeten houden dat dit leven hier dan toch altijd van tijdelijke aard is. Dat wil zeggen, het is niet bedoeld voor eeuwig. Van Gods wegen niet, want het zit niet zo in de planning. En als je God niet kent of een schepper niet kent, dan weet je ook dat niks in deze wereld blijvend is. Alles komt, u weet wel, opgaan, blinken en verzinken. Er komt omhoog en het is zo weer herfst, zeg ik dan altijd. Hè. Dus ja, zoals ook nu. Dus dan vallen de blaadjes weer en dan is het weer... Zo is het met dit leven nou eenmaal. En dat relativeert dit soort uitspraken. En dit soort, daar bedoel ik dus mee, de uitspraken van de Heer. Maar je vindt ze elders ook in de Bijbel. En prediken ligt het meest voor de hand dan, natuurlijk. Overigens vinden we deze verse ook in Matteüs 18. Staat er bij mij netjes bij. Dan staat het in de omgekeerde volgorde, overigens. Maar daar staat het iets uitgebreider, althans naar onze maatstaven, denk ik. Dat is ter gelegenheid van Jezus die een kinderkind tot zich riep en dat in het midden stelde en zeide, vers 3... van Matteüs 18, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. De aardigheid van kinderen, het bijzondere van kinderen is dat ze leren. En dat ze wat ze meekrijgen, nemen ze zomaar aan. Dat wil zeggen, als er iets is wat een kind kan, dan is het geloven. Geen betekent dat als een mens iets van nature kan, boven zijn dierlijke lichamelijke toestanden zal ik maar zeggen, om het netjes te houden vandaag, dan is het geloven, dus wat ze doen. Daarom moet je ze ook meteen het evangelie vertellen en over de Heer Jezus vertellen, zo jong mogelijk. En daarom sturen we ze ook zo jong mogelijk naar school. Arme kinderen, denk ik altijd, maar dat even terzijde. Maar ja, het is toch de beste methode. En daar gaat het maar om. Zie? En dat is het grote voorbeeld, dat van geloof. Daarom leren ze ook zo snel, daar zijn ze altijd mee bezig. Zie? In de breedste toepassing van de term. En dat is een nederige positie, want het is die van ondergeschiktheid. Anderen weten het, anderen kunnen het en men probeert het na te doen, na te zeggen en te onthouden en dat is het dan. En zo wie zodanig een kindje ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Later heet het gewoon die iemand ontvangt die mijn dienstknecht is, die ontvangt mij. Indien iemand de profeet ontvangt, als profeet, enzovoorts. Zo gaat dat. Maar zo wie een, vers 6, maar zo wie een van deze kleinen, en dat kleinen, dat hangt samen met de nederigen, de nederige positie van het kind. De kleine is de ondergeschikte. Dat is altijd zo, hè. Wie de tweede prijs krijgt, krijgt dezelfde prijs, maar iets kleiner. Soms veel kleiner, ook als het geldbedrag betreft, enzovoorts. Zo werken die dingen. Zo wie een van deze kleinen die in mij geloven, juist, zie dat het ook bij die kinderen gaat om geloof, om een nederige, ontvankelijke positie. Zo wie een van deze kleinen die in mijn geloven ergert, het ware hem nutter dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, die staat gewoon dat de wereld een wereld is van ergernissen. Dat is helemaal inherent aan de wereld. Want het is noodzakelijk, dat wil zeggen onvermijdelijk, dat de ergernissen komen. Doch wee dien mens, en hier staat het dus uitdrukkelijk ook in het enkelvoud, wee dien mens door welke de ergernis komt. En dan staat hier meteen achter, indien dan uw hand of uw voet u erger te houdt, ze afwerpen van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt, dan twee handen of twee voeten hebben in het eeuwige vuur geworpen te worden. En inderdaad, dat is grof gezegd. Maar je moet die dingen kunnen relativeren en begrijpen dat heel deze wereld van voorbijgaande aard is en eigenlijk nauwelijks wat betekent in relatie tot die nieuwe schepping die God maken zou. Ik denk dat dat over het algemeen ondergewaardeerd wordt, die hele gedachtegang. En als je het niet onderwaardeert, dan begrijp je dat je vanaf bladzijde 1 in de Bijbel van doen hebt met de aankondiging van een nieuwe schepping. En niet pas na de zogenaamde zondeval van Adam, maar daarvoor al. En dat die mens naar Gods beeld en gelijkenis, dat het meteen een aankondiging is van die eerste mens, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, namelijk Christus zelf, enzovoort. Hè? En als het daar al begint, dan speelt dat de hele Bijbel door, uiteraard. Dus de betrekkelijkheid van deze oude schepping en al wat daartoe behoort. Hoe dat ook zij, die term kleinen, die wordt trouwens wel meer gebruikt ter aanduiding van gelovigen of van de discipelen, zo u wilt. Want wij, vind je trouwens al eerder in Matthäus, maar wij kennen het ook in verband met het oordeel over de volkeren in Matthäus 24. En daar staat het, wie een van deze kleinen enzovoorts. Dat gaat gewoon over de gelovigen. Die worden geacht klein te zijn in deze wereld. Ze horen daar ook eigenlijk niet thuis. Maar ze zijn bestemd voor die nieuwe schepping en dikwijls ook als eerstelingen daarvan. En in datzelfde verband hebben we dan hier in Lucas 17, want ik ga gewoon weer terug naar Lucas 17. Overigens in Matthäus 18 vind je die kleinen niet alleen in vers 6, maar ook in vers 10 en vers 14. Er blijft daar een betrekkelijk vast jargon. Maar u kent het waarschijnlijk wel. En dan hebben we in Lucas 17 voorts, vanaf vers 3. Wacht uzelf. Bewaak uzelf betekent het. U weet wel, wacht u voor de hond of zo. Bewaak u, ja, dat betekent het toch, wachten. Wachten in de zin van bewaken. Wacht uzelf. En indien uw broeder tegen u zondigt. Ja, wat moet je nou doen als jij zondigt tegen een broeder? Dat is, andersom kan natuurlijk ook. Maar daar wordt hier niet vermeld. Maar wel, indien uw broeder tegen u zondigt. Zo bestraf hem, staat er. Dat wil zeggen, dan wijs hem erop. Bestraffen is in de Bijbel, komt overeen met aan het licht brengen. Kent u dat? Indien niet, dan moet u naar Efeze 5, waar staat dat de dingen, nou ja, de onrechtvaardigheden, hoe heet dat, de zonden van de natuurlijke mens, zullen aan het licht gebracht worden, zullen door het licht bestraft worden. Heb u dat? En wij zijn kinderen des lichts, de kinderen des daags. En wat die wereld betreft, oh, dat komt ook al een keer aan het licht in de dag des Heren uiteraard. Van het licht bestraft zijnde, worden zij openbaar. Dat gaat niet meteen over strafmaatregelen, maar het gaat wel over openbaarmaking. Heb u dat? Sommige dingen zijn ook straf van smaak. En dat betekent dat die smaak ook met groot nadruk zich manifesteert, openbaar wordt. Dat is straffen eigenlijk, hè? Maar goed, begint met openbaar maken. Dat er daarna maatregelen genomen worden met strafwerktuigen en zo, hoe dat maar heten mag. Dat mogen dan zo zijn. Maar het begint met waarheidsvinding, heet dat. En dat alleen al heet straffen. Dus indien iemand tegen u zondigt, zo bestraf hem. Dat betekent niet geef hem een klap op allebei de wangen of iets dergelijks. Dat betekent vertel het hem. Dat is het dan. Maak het kenbaar. En indien het hem leed is, in gewoon Nederlands, en als hij er spijt van heeft, als hij zich verexcuseert. Ik weet tegenwoordig niet meer, eerlijk gezegd, of zo iemand nou excuses vraagt of excuses aanbiedt. Vroegen wij excuus. En tegenwoordig bied je je excuses aan. Ik begrijp dat niet helemaal. Dus ik moet eens uitzoeken hoe het zit met het excuus en waar het gebleven is. En wie het maakt en waar het dan vandaan komt en naar wie het toe gaat. Ik snap er niks meer van. Taal is een raar ding soms, hoor. Begrijp je wat ik nou zeg? Bied je het aan of vraag je het?
Premier Rutte die biedt zijn excuses aan voor de slavernij.
Nou ja. Nou ja, toen wel. Ja, dat is een trend geworden in Den Haag. Om overal excuses aan te bieden, dan wel te vragen, weet je veel wat. Het schijnt ook dat je het verkopen kunt, excuses. Dan krijg je er geld voor. Of je moet betalen, dat weet ik ook niet precies. Maar ik vind het een lastig ding. Maar goed, indien het hem leed is, als hij er spijt van heeft en zegt, oh sorry, dat was niet, oh sorry, zeg je dan, hè, sorry. Dan staat er, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal daags tegen u zondigt, of dat voor of na de maaltijd is, weet ik ook niet. Maar toch maar, 7 maal daags. Indien hij 7 maal daags tegen u zondigt en 7 maal daags tot u wederkeert zeggende, pardon. In het Frans dan, hè. Maar goed, pardon, zo zult gij het hem vergeven. Waarbij ik moet zeggen dat vergeven betekent in de praktijk vergeten. Dat schijnt men dan weer niet te kunnen. Er is altijd wat moeilijks met ons geheugen, weet u wel. Of we iets bewust kunnen vergeten of niet. In vergetenis stellen is trouwens een Bijbelse uitdrukking. Hè? Ze hebben mij, zegt de Heer, in vergetenis gesteld. Dus je kan dus toch op een of andere wijze iets daaraan doen. Maar vergeven is vergeten in de zin van het totaal geen rekening meer mee houden. Het naast je neerleggen. Dat is vergeven. Dat zeg ik benadrukt omdat wij in het Nederlands de uitdrukking kennen, wel vergeven, maar niet vergeten. Maar zodra die uitdrukking zo gebruikt wordt, is het dus niet vergeven. Wat bedoel je dan? Het zijn dingen die kosten moeite om ze te vergeten en dus moeite om te vergeven. Maar goed, dat kun je bewust doen. Dan zeggen, oké, dat is geweest, weggaan, afstand van nemen. En ik denk dat het makkelijker wordt naarmate je eraan gewend raakt om dat te doen, te vergeven. En het zou ook makkelijker moeten worden naarmate men beseft dat men zelf vergeving heeft ontvangen van de Heer. Gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft, zo staat het in Colossenzen 3, geloof ik, is het inmiddels. Gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft, zouden wij ook elkander vergeven. Dat bedoel je dan? De volgorde daar is trouwens net andersom als in het Onze Vader. Maar ik denk niet dat die volgorde ook maar een rol speelt ook trouwens. Het is gewoon hetzelfde. Het is het algemene principe, wij vergeven. Dat is wat we doen, daar leven wij elke dag uit. Want dat kan ook niet anders. Want wij hebben toch geaccepteerd dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. Wij dus, hè. Wij zijn dus gestorven. En voor zover wij dan toch leven, is dat alleen maar, ook naar de oude mens dus, is dat alleen uit de genade Gods. Wij leven uit vergeving. We staan dus in de genade. En dat is roep ik dan altijd, dat is de basis van de christelijke ethiek. Daar leven wij uit. En dus zegt de Heer dat ook. Begrijp je me goed, dit zijn woorden die je in twijfel moet trekken als je onder de wet zou moeten leven. Want als je altijd maar moet vergeven, dan wat moet je dan nog met een wet? En als we altijd recht hebben op vergeving, omdat we er eenmaal spijt van hebben, waartoe dient dan die wet? Dan sta je voor de rechter en dan zeg je, rechter, sorry, maar ik heb er zo'n spijt van. Het doet meer leid, heet dat in Duits, leeddragend ben je dan. En dan moet de rechter zeggen, oké, ga maar weer weg. Dan heb je aan de wet helemaal niks, toch? Nou ja. Maar het gaat ook niet over de wet. Het gaat over het nieuwe verbond. De genade gaat niet, om zo te zeggen, niet om Aaron, maar om Lazarus. Teruggrijpend even op het voorgaande hoofdstuk. Want voor zover een verband zit tussen hoofdstuk 16 en 17, of er een bruggetje tussen zit, u weet hoe dat heet, zo heet dat, hè, een bruggetje, dan is het de naam van Lazarus, want die roept Eleazar op en daarmee het priesterschap van het nieuwe verbond, enzovoorts. En daaronder worden ze onderweg genomen. Dus, het zal Petrus wel geweest zijn, ik weet niet precies meer, want het was nogal lang geleden, maar die zei iets van hoe vaak moeten wij vergeven, en toen zei hij 70 maal 7 maal of zo, in de hoop dat je onderweg het wel kwijtraakt. Toch? Volkomen. En hier staat het dus ook. En toen zeiden de apostelen tot de Heer, vermeerder ons geloof. Want dat is wat je daar eigenlijk bij nodig hebt, hè? Vertrouwen op de Heer. Kijk, de natuurlijke mens is, iemand heeft mij verteld, de natuurlijke mens is een zoogdier. Of een kip. Want dat is mijn bruggetje namelijk naar de pikorde. Uitgevonden in Zweden, als ik me goed herinner. Maar dat ook even terzijde. Onder mens en dier heb je altijd dat idee over de welke dierentuin was het eigenlijk ook alweer? Was het Emmen of waar was het? Hè? Ja. Was dat in Emmen? Ja, oh. Nou ja, daar waren ze bezig met een mannetjesleeuw te introduceren. Die hadden ze net gekocht of zo. Ja. Weet ik veel, die moest daar geïntroduceerd worden bij de, ik geloof vier vrouwtjes, nou, tjus. Grote wijven hoor, die. Maar goed, bij die leeuwen enzovoorts. En bij die vrouwtjesleeuwen heb je het precies. Vertel mij wat over vrouwen. Die onderling hebben ook een pikorde. En die mannetjesleeuw komt daarbij. Dus die krijgt logischerwijze het aan de stok met de dominante vrouw van die. Van die vier leeuwinnen, en het schijnt, heb ik tenminste in de krant gelezen, dramatisch. Maar die man schijnt dat vrouwtje om zeep geholpen te hebben dan, zal ik maar zeggen. Gedood hebben, gewacht, gaat gewoon om de pik worden, wie is hier de baas? En dat vrouwtje was de baas, er komt er een mannetje bij. En dat was een, enzovoort. Ze hebben het voorzichtig gedaan. Ze hebben verstand van zaken. Die mensen die dat beheren, hebben ervoor doorgeleerd. Ik vind dat ook leuk. Ik stel het ook zeer op prijs. En je weet, je hebt het niet in de hand, maar zo gaat het. En zo gaat het bij mensen ook. Er is altijd die strijd. En met mensen heb je dat precies hetzelfde. Ze zijn altijd verongelijkt. Ze denken dat ze niet gehoord worden. Of dat ze niet genoeg gewaardeerd worden. Of te weinig respect krijgen. En al dat soort dingen meer. En weet u wel, dat verhaal. Dat is, we waren er net in Matthäus bij de vraag, wie is de grootste in het koninkrijk? Want zo begon dat stukje daar. Hè? Wie is de grootste in het koninkrijk is ook een pikorde. En dat willen ze nu graag vast weten. Enzovoorts. Nou ja. Maar wat dat betekent in de praktijk, dat als je dat nastreeft, een vooraanstaande positie in de pikorde, dat komt omdat ze dit verschijnsel het eerst bestudeerd hebben bij de kippen. Daarom heet het pikorde. Zweedse kippen waren dat. Leggen Zweedse eieren. Maar, Maar ja, ik kan het niet helpen, dat is zo. Maar goed, daarom pekel, ik vind het zo'n raar woord. Maar dat betekent dat je niet kunt permitteren om te vergeven, want je kunt er niet over je laten lopen. Kinderen moeten tegenwoordig naar school, dat heb ik u gezegd, en wat leren ze daar? Assertief te zijn. Dat betekent dat ze voor zichzelf moeten opkomen, enzovoort. Zodat ze meteen leren dat in de klas een pikorde is, en dan moeten ze, enzovoort. Zo gaan die dingen. Ik vind het een trieste toestand. Maar het is de strijd tussen de ene kant de natuurlijke mens. Je weet ook wat die mensen in Den Haag doen, die 150 die daar een stoel hebben, aan stoelpoten zagen, dat is wat ze doen. Ja. Daarom krijgen ze steeds nieuwe stoelen. Dat zijn mooie stoelen. Maar toch maar. Het is net het hele volk. Dat is wat ze doen. En dat schijnt nodig te zijn, heeft men mij verzekerd. Ik heb daar geen verstand van. En dat meen ik serieus. Dat zeg ik niet spottend, maar dat schijnt zo te moeten in de natuur, in de oude mens. Maar als gelovigen staan wij op een heel andere positie. Wij hebben dat helemaal niet nodig. Dat is het thema wat steeds naar voren komt. Ik weet niet of we het hier in Lucas al besproken hebben. Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet nooit precies waar al die dingen staan. Maar die uitspraak van de Heer over... En als je ergens genood bent in een maaltijd en je weet niet waar je moet zitten, ga je helemaal achteraan zitten. Dan kan het altijd nog meevallen dat je naar voren gehaald wordt. Maar ga niet vooraan zitten, want de kans is dan het grootst dat je weggejaagd wordt, enzovoorts. Hè? Zo werken die dingen. Dat ging dus ook over de pikorde, eigenlijk. Maar die dingen mogen geen rol spelen voor ons, want wij hebben geen rechten. Sowieso niet. En als we die toch hebben, worden ze ons gegeven van bovenaf. Nou ja, dan wordt er ook wel van bovenaf voor gezorgd. En dat is wat gezegd. Wij kunnen ons dus vergeving permitteren. Ik bedoel, wij kunnen ons permitteren anderen te vergeven. Zie? Dat gaat niet ten koste van onszelf. Wie wij zijn, zijn wij in Christus, enzovoorts. Nou goed. En het is natuurlijk makkelijk om nu te zeggen dat ongeveer de laatste woorden van de Heer Jezus waren, toch? Aan het kruis. Weet toch ook iedereen? Vader, vergeef het hen. Ze zijn niet wijzer. Dat is mijn populaire vertaling. Maar er stond, ze weten niet wat ze doen. Maar dat is toch zo dan? Ze zijn niet wijzer. En de vraag of dat hun eigen schuld was, dat ze niet wijzer waren, ja, die vraag die komt niet eens aan de orde. Zo is het nou eenmaal. Jammer, maar zo ging het wel mis. Maar vergeving was er, ja. En is er. Waar geen vergeving voor is, is voor ongeloof. Dat is het. Dat weet u toch, hè? De vloek over het Joodse volk is niet omdat ze de Heer gekruist hebben, maar is omdat ze niet in hem geloven na zijn opstanding, toen hen het evangelie gepredikt is geworden. Dus hij vergeeft hen in verband met de kruisiging. Zie je? Ze hebben toen gezondigd tegen de Zoon des Mensen. Maar daarna hebben ze gezondigd tegen de Heilige Geest. Daar kan je nog op terugkomen zolang je leeft. Maar als je dat niet doet, ga je daardoor verloren. Moeilijker is het niet. Maar goed. Dus de apostelen zeggen tot de Heer, vermeerder ons geloof. Want dat heb je daarbij nodig. Dat wil zeggen, vertrouwen in de breedste betekenis. Geloof is natuurlijk, dat weet u, ik maak van elke gelegenheid gebruik om het te zeggen. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Maar als je het oprekt, het begrip geloof, dan is het gewoon vertrouwen. En natuurlijk, in het medegedeelde, zonder dat meteen sprake is van specifieke dingen die dan medegedeeld zijn. Geloof, leven uit geloof is leven in vertrouwen op de Heer en op zijn woord. En inderdaad, je zult moeten geloven dat je een kind van God bent, dat je der wereld, der zonde en der wet gestorven bent, dat je niet leeft onder de wet, dus dat je staat in de vrijheid en staat in de genade, waartoe je dus ook de toeleiding hebt met vertrouwen. Romeinen 5, hè? in welke we hebben, wij dan gerechtvaardigd zijn uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, enzovoort, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. Hè? Door het vertrouwen staat er dan, maar het had net zo goed geloof kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde woord in het Grieks, dus je had het net zo goed anders kunnen vertellen. Het is vertrouwen op, in het algemeen, wat de Heer ons geopenbaard heeft aangaande onze positie voor hem. En daarmee onze positie ook gewoon in de wereld, wij als kinderen Gods levend, nog in deze oude schepping. En daar heb je dus geloof voor nodig. Er zijn mensen die dat niet geloven, die hebben moeite met het begrip genade, hebben moeite om zelf ook uit genade te leven, maar hebben dus meteen ook moeite om anderen te vergeven. Nou ja, dat hoef ik in deze omgeving niet te zeggen, denk ik, dat weet iedereen toch. Men noemt zulke mensen streng gelovig, ik noem ze streng religieus en dus ongelovig. Laat ik het ook maar zwart-wit zeggen. Want essentieel is dat men gelooft in de genade die God onder zijn nieuwe verbond ons aanbiedt. Maar als je daaruit wil leven, dan moet je vergevensgezind zijn. Maar helaas, men heeft de wet gemaakt tot, hoe heet het ook weer, tot de basis van de christelijke ethiek. Weet u nog? En dan kom je niet verder met die genade en vergeving. Ja, dat is een omstreden begrip dan. Het wordt ook opgeblazen en daarmee moeilijk gemaakt. Hoe moet ik vergeven? Hoe kan ik? Daar schrijven ze boeken over, hoe je dat doen moet. Nou, dan moet je er vooral geen boeken over lezen, want dan wordt het een obsessie. Dat is met heel wat dingen zo, die oude mensen aangaan. Hè. Als je daarin verdiept, wordt het een obsessie. Je moet het gewoon laten voor wat het is. Ze zeggen, nou ja, dan was het, ga gewoon verder. Laat dan maar. Ja. Dat is wat het is, ja. Nou. Vermeerder ons geloof. Toen zei de Heer, zo gij een geloof had als een mosterdzaad. Nou weet ik niet eens hoe een mosterdzaad eruit ziet. Dus een geloof als een, ik weet ook niet trouwens hoe geloof eruit ziet. Een geloof als een mosterdzaad. Dat zeg ik om te bepalen bij de metaforen die hier gebruikt worden. Het is jargon. Men heeft mij uitgelegd dat een mosterdzaadje heel klein is. En dat kan wel zo zijn. Ik geloof dat het in Matthäus 13 erbij staat. Hè? Of zo klein als een mosterdzaadje. En dan wordt het toch een grote boom. En dat blijkt niet eens de bedoeling te zijn. Daar. Althans. Hè? Het ontaardt enzovoorts. Dus ik hou het maar zo klein als het mosterdzaad. En dan via het mosterdzaad kom je dan bij één boom. Zo zoudt gij tegen deze. Want dan blijf je in het métier, hoe heet zoiets? In de discipline. Dan zit je in de agrarische sector met een zaadje en een boom. En een geloof als een mosterdzaadje. In Matthäus 13 begon het met het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaadje. En het wordt een boom en het is een misbaksel. Want het had het helemaal niet moeten zijn. Zoals iedereen kan weten. En hier heb je een mosterdzaad. Klein, want daar gaat het over. Hè? En dan staat er, indien gij een geloven als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom, heb je wel eens een moerbeziënboom gezien? Dan gaat iemand uitleggen wat de moerbeziënboom is. Daar had ik ook wel een kwartier vooruit kunnen trekken. Maar daarna had ik u toch moeten zeggen dat er grote twijfel is over of dat hier wel over een moerbeziënboom gaat. Want dit Griekse woord, dat is hoogst twijfelachtig wat daar feitelijk de betekenis van is. Dus ik weet het ook niet. Maar men zegt het gaat over een grote vruchtboom. En welke precies, dat weten wij niet. Maar ja, de vertalers kunnen het zo niet vertalen. Dus die moeten die gaan erover stemmen of zo. En dan wordt het een moerbijboom. En bij is ook een bes en een bezie is ook een bes. En het meervoud van bes is bezien. Ja, een aardbei is een aardbes, kan het ook niet helpen. En moer, bezien, boom, ik vind het een mooi woord. Maar gij zou tegen deze moerbeziënboom verschijnen daarbij een boom geweest te zijn, toevallig, en die wordt zo genoemd, en welke het is. Wij weten het niet, het maakt ons denk ik ook helemaal niks uit. Gij zou tegen die moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. Mij persoonlijk ontgaat het nut daarvan, overigens. He? Dat heb ik trouwens ook met die berg. Nou, die berg die in zee geworpen wordt, die heb je ook, hè? Als je een klein geloof, dan zo, de berg wordt in zee geworpen. Daar kan ik nog wel mee, omdat er een profetie is in het Oude Testament over een berg die in zee geworpen wordt. En die berg heet Babel. Dus daar kan je dan nog wat mee. Maar met die boom zou ik niet weten. En niet eens welke boom het is. Dat het iets ongelooflijk is. Och, u weet het. Wij moesten dat ook altijd zingen vroeger. Alles is mogelijk, degene die gelooft. Vrees niet, geloof alleen. Hij laat u nooit alleen. Alles is mogelijk, degene die gelooft. Enzovoort. Koortje. Dat staat ook in de Bijbel natuurlijk. Van de geloof is geen ding onmogelijk. Bij de Heer is geen ding onmogelijk. Enzovoort. Dat is ook zo. En verder komt dit niet. Zie? Maar niettemin, geloof is niet in zichzelf één kracht. Dat wordt wel eens gedacht, dat geloof in zichzelf een kracht is. Dat wil zeggen dat het energie is, maar dat is niet zo. Dat is het probleem rondom het woord geloof. Je vindt dat in spiritistische kring, dat heet tegenwoordig trouwens spiritualistisch, weet ik het. En in Oosterse mystiek, dat hebben ze het idee, bij spiritisme is dat al heel lang zo trouwens, het idee van als we allemaal nou maar hetzelfde willen en hetzelfde denken, dan komt het ook voor elkaar. Daar hebben ze ook van afgeleid, als we nou allemaal maar hetzelfde bidden en voor hetzelfde bidden met dezelfde wens, komt het ook goed. Ongeacht tot wie je bidt, want die heeft er niks mee te maken, het is de kracht van ons gebed. En de kracht van ons geloof. En ik heb nog wat contacten gehad wat toen nog gewoon Pinkstergemeente heette, later heette het niet anders, maar dat ga ik u niet vertellen. En dan, daar had je een jargon van, wij hebben er geloof voor. Wij hebben geloof voor, in ieder geval voor een goede collecte. Nee, zuster, dat heb ik allemaal meegemaakt. Echt. Of we hebben geloof voor de bekering van heel Amsterdam. Ik kon me er niks bij voorstellen, maar zij hadden er geloof voor. Enzovoort. En het idee was dat als ze dat nou allemaal maar geloofden, kwam het goed. En legendarisch is natuurlijk dat als je er geloof voor hebt, word je ook genezen. En meer nog, en als je dan dus niet geneest, ondanks dat ze voor je gebeden hebben en je handen opgelegd hebben enzovoort, dan lag het aan jouw geloof. Dat zal wel kloppen, want zelf had je er natuurlijk niet echt 100% vertrouwen in. He? Je hoopte dat die anderen dat wel hadden, daarom ging je naar ze toe. Toch? Nou ja. Ja. Het is niet leuk om er verder op in te gaan, maar het is een hardnekkig misverstand. Dat is niet de kracht van geloven, de kracht van gebed. En tegenwoordig zie je die dingen op de gevel van die, nee, op posters van het leger des heils. Wij geloven, ook in u, en zo, dat soort uitspraken. Dat is geloof, maar er komt geen God meer in voor. En daar betekent het dus ook niet vertrouwen op het medegedeelde, maar daar betekent het iets als vertrouwen op eigen kracht. En men denkt dat dat vertrouwen in zichzelf een kracht is. Dan moet ik toegeven dat als je niks hebt om in te geloven, dan mis je een boel in je leven. En geloof in bepaalde dingen geeft op een of andere wijze een soort motivering. Dan wel adrenaline of weet ik veel, of het versterkt je wil. Dat zou kunnen, mede door niet gehinderd door kennis van zaken, denk ik altijd. Maar het punt is dat geloof in zichzelf helemaal geen kracht is. geloof, wat ons betreft en wat de Bijbel betreft, geloof is geloof in het medegedeelde. En in dit geval dus dat wat God ons heeft medegedeeld. Daar vertrouwen wij op en die kracht is werkzaam in ons. En als je daar niet in gelooft, dan kan die kracht ook niet in je werken. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Zie? Vandaar dat er staat, geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Dat wil zeggen, heeft betrekking op de toekomst. En dat is omdat wij geloven in wat God omtrent de toekomst gezegd heeft. En ons geloof is de basis voordat we er ook deel aan zouden hebben. Maar we hebben het niet bedacht. God heeft het ons medegedeeld en daar vertrouwen wij op. Zie? Goed. Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld. Dat wil zeggen, je moet er niet meer van maken dan het is. Vooral als je ook niet weet wat het meer zou kunnen zijn. Dan blijft het dus gewoon zo dat waar men vertrouwt op God en zijn woord en dat wat hij ons geopenbaard heeft en dus wat hij ons gegeven heeft, geeft ons dat kracht. En zeker motivering en kracht genoeg om te kunnen vergeven, want in dat verband worden die dingen hier verteld. In het besef dat wij vergeving hebben ontvangen. Dat onze schulden ons niet toerekent enzovoorts. Dus wij kunnen het ons permitteren om mild te zijn naar anderen. Zie? Dat is de gang van zaken. En in dat verlengde komen wij bij wat ze hier weer een nieuwe pericoop gemaakt hebben, namelijk vers 7 tot en met 10. Het is een wat ingewikkelde formulering, maar het komt er ongeveer op neer dat als de dienstknecht, ik zeg het nu eerst met eigen woorden, als de dienstknecht gedaan heeft wat hij moest doen, dan hoeft hij niet te rekenen op een lintje of een specifieke beloning of iets dergelijks, want hij heeft gewoon gedaan wat hij moest doen. Dat is zijn plicht. Oké, zijn morele plicht. Oké, het is in overeenstemming met het arbeidscontract of weet zoiets. Dat is het dan. En dat is wat in die versen naar voren gebracht wordt. Betekent ook dus in de praktijk dat als wij trouw zijn aan de Heer, hoef je er niet op te rekenen dat je daarvoor een bonus krijgt of zo. U kent het begrip bonus? Nou, ik was laatst op schip. Schiphol wou ik zeggen, maar laten we maar niet over beginnen. Wat dat toch voor iets is, dan heb je die mensen die hebben een salaris, vorstelijk kan je wel zeggen. Ik weet niet eens of de vorst zelf wel zo'n salaris heeft dan. En dan krijgen ze zo ook nog maar een bonus, voor wat? Omdat ze hun werk gedaan hebben. Ja, daar hadden ze het salaris al voor. Ruimschoots, hoezo bonus? Ik vind het een stuk onzin. Ja, maar ja, dat is wat hier staat dus ook. Hè. Ik weet niet wat het woord bonus in het Grieks is, ik heb het niet kunnen vinden. Schijnt Latijn te zijn trouwens. Maar goed, wie van u heeft een dienstknecht? Let op dat het woord dienstknecht een zwaar woord is, want het is niet dienaar, het is dienstknecht. Dat betekent doulos, dat wil zeggen dat is het woord doulos, en dat betekent dus slaaf. Nou hebben wij van het begrip slaaf iets zwaarders gemaakt dan het in de Bijbel is. En zeker in het Grieks. Maar toch maar. Wie van u heeft een slaaf, een dienstknecht, ploegende of hoedende? De beesten staat er dan, ja dat zal wel. Die tot hem als hij van de akker inkomt terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid dat ik de avond zal eten en omgod u en dien mij totdat ik zal gegeten en gedronken hebben en eet en drink gij daarna. Het punt is dat voor de slaaf geldt geen arbeidstijd. Hè? Dat is 24 uur dienst en recht op ontbering. Dat was de term die wij kenden uit militaire dienst. 24 uur dienst en recht op ontbering. Ik vond hem wel mooi. Altijd spottend. Maar zo is het ongeveer met de dienstknecht. Dat wil niet zeggen dat de baas niet zuinig zou zijn op zijn dienstknecht. Dat zou wel verstandig voor hem wezen. Maar goed, dat is verder niet aan de orde. Maar het punt is gewoon, die dienstknecht zou dan zijn werk gedaan hebben op het land of wat het maar was. En daarna blijft hij gewoon wat hij is in dienst. Dat is wat hij is en wat hij dus zou doen. Zie? Dankt die baas die een dienstknecht heeft, dankt hij ook dezelfde dienstknecht, vers 9, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Je proeft een klein vraagtekentje, maar de heer zegt, ik ben van mening, nee, dat doet hij niet. Je bedankt hem daar niet voor. Daarvoor krijgt hij kost aan inwoningssalaris, weet ik veel, een auto van de zaak en wat het allemaal was. Hè? Zoiets. Nou ja. Verder kan hij geen rechten laten gelden. Of wat dan ook. En dat is het punt, hè. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben slechts, wij hebben gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Wij kunnen verder nergens aanspraak op maken. Strikt genomen, ik zal het anders zeggen. Later in de brieven en in de prediking in het algemeen na de opstanding van Christus wordt ons gezegd dat wij weliswaar vrijgemaakt zijn. Nee, we waren dienstknechten der zonde en der ongerechtigheid, Romeinen 6 of zo. Hè. Wij waren dienstknechten en wij waren dienstknechten, eigenlijk slaven van de dood. De dienstbaarheid der verderfenis waren wij in, enzovoort, slaven van de zonde. En van de wet natuurlijk. Wij zijn daarvan vrijgemaakt. En dat is zo, maar het is maar de helft van de waarheid. Want wij zijn vrijgemaakt om de Heer alsnog te dienen onder het nieuwe verbond, of met een Bijbelse uitspraak, wij zijn vrijgemaakt van de ene baas om de andere te dienen. Kortom, wij zijn vrijgemaakt van uit het ene koninkrijk, en dan mag de duisternis en wat het maar is, opdat we zouden dienen de Heer des Hemels, of de Vorst des Levens, of hoe het maar heet mag, onder het nieuwe verbond. En daarom zouden wij ons melden bij de troon der genade, met de termen uit Hebreeën 4, om ons ter beschikking te stellen van degene die daar op de troon zit. Of zullen we gewoon zeggen, gij zijt deur gekocht, vrijgekocht namelijk, wordt geen dienstknecht van mensen, maar in tegendeel, je zou zijn een tempel van de Heilige Geest enzovoort. Dat zijn de termen uit bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, om maar eens wat te noemen. Kortom, wij zijn gevangenen, staat er zelfs, en op zijn minst dienstknechten, maar zelfs gevangenen van Christus Jezus. En dus eventueel ook krijgsknechten. En dus 24 uur dienst en recht op ontbering. En of we daar wat voor krijgen. Nou ja, dat is gewoon onze positie. Niettemin worden ons kronen, dan wel loon, dan wel een erfenis, in het vooruitzicht gesteld. Dat dan weer wel. Maar het principe blijft dat zelfs als dat niet zo zou zijn, dan nog zijn we dienstknechten God zonder het nieuwe verbond. Zo goed als degene die deel uitmaakte van Israël onder het oude verbond, dienstknechten van de Heer waren onder het oude verbond, der wet. Of je daar blij mee moest zijn, weet ik niet. Maar wij worden wel geacht blij te zijn dat we dienaren zijn onder dat nieuwe verbond. En daar begint het mee, hè. En dat dat eventueel toch extra loon oplevert. Nou ja, dat is zo, ja. En dat kennen we ook, omdat het in andere schriftplaatsen vermeld wordt. Maar het begint met een levenshouding en een levenswandel die overeenkomt met de status die wij nou eenmaal hebben. Als verlost uit deze wereld, als wedergeboren en geplaatst in de genade. En dus met een hemelsburgerschap en hoe het allemaal maar heet in de diverse schriftgedeelten. Wij zijn maar onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan. We hebben gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Ik kan het niet nader specificeren, maar ik doe het maar even in het algemeen. Ik heb eens iemand trots horen vertellen dat hij dan toch enzovoort, dat hij het iets vond in prestatie. En ik kreeg als antwoord, ik moet de naam inslikken, maar hij kreeg als antwoord: dat is normaal hoor, dat geldt voor iedereen. Dat is gewoon wat van je verwacht wordt. Dat je gewoon je werk doet. Je hoeft er niet trots op te zijn dat je dat een keer goed voor elkaar gekregen hebt. Dat is de norm. Dat is geen verdienste. Dat komt pas als je meer gedaan hebt dan wat van je verwacht wordt of wat je overeengekomen bent. Heb je dat nog? Nou ja. Maar zo geldt het voor kinderen gods uiteraard ook. Dat wij de Heer dienen, dat is niet een of andere verdienste onzerzijds. Dat is wat van ons verwacht wordt. Dat is wat de Heer van ons verwacht wordt. En hoe ver dat strekt en waaruit die dienst bestaat. Ja, dat is verschillend. Ja, dat kan zijn omdat je was ploegen. Sommigen moeten ploegen en anderen moeten, hoe staat het? De beesten hoeden. Wat het maar was allemaal, toch? Dat is verschillend. Elders heet het, de ene is een hand en de andere is een voet. Of hoe je dat maar duidelijk moet maken. Dat is verschillend. Binnen het lichaam van Christus enzovoorts. Maar dat we daar een plaats in innemen. Ja, dat is logisch. Dat is, wij zijn gekocht, we zijn zijn eigendom. En dat is het dan. Dat is onze morele schuld, om zo te zeggen. Alleen wij worden geacht dat vrijwillig te doen. Dat zouden we beseffen. En dat samenhangt weer met geloof uit de voorgaande versen. Ja, dat is inderdaad zo. Dus soms denk ik, nou ik weet wel zeker, dat sommige problematiek, ook bijbelse, dat wil zeggen sommige waarheid, ook bijbelse, daarom veronachtzaamd wordt, omdat degenen die erin betrokken zijn, beseffen van tevoren, van als ze bepaalde dingen weten, kennen, weten, dan heeft het consequenties. En daarom worden bepaalde vragen niet gesteld. En daarom worden ook bepaalde antwoorden afgewezen en wordt gezegd, ja, maar dat mag je niet zeggen. Dat hoort niet zo. En heel die gedoe van politieke correctheid en politieke incorrectheid tegenwoordig, ik ga het begrippen niet uitleggen, dat heeft daarmee te maken. Men wil namelijk niet werkelijk weten wat de problemen zijn, waar de moeilijkheden liggen. En daar hebben ze een goede reden voor. Want dan wordt men ervoor verantwoordelijk. En de langste stap was natuurlijk, niet alleen dan wordt men ervoor verantwoordelijk, maar men kan er toch niks aan doen. En dat is zo. Dikwijls. Je kunt er niks aan doen. En daarom wil men de waarheid niet weten. En dat geldt voor christenen ook. En ook voor niet-christenen. Maar het geldt zeker voor bijbelse waarheid. Die wil men niet weten omdat men de consequenties ervan niet wil aanvaarden. Dat je maar zo door geloof wedergeboren wordt en nieuw leven ontvangt, zalig bent enzovoort, dat wil men niet weten, want wat moet je daarna? Ja, daarna word je geacht als dienstknecht van het nieuwe verbond de Heer te dienen. Maar als je dat niet wil, als je dat sowieso niet van plan was, dan wil je dat dus niet weten, dan blijf je gewoon strijden om in te gaan en hoop je dat je ooit op je sterfbed nog eens een keer zalig wordt, vooral niet eerder. Want ja, als je een keer zalig bent, heeft dat verplichtingen. Dus blijf men liever strijden om enzovoorts. Dat is de achtergrond van heel wat volstrekt onbijbelse theologie, uiteraard. Hè? Maar dat geldt niet alleen in de Bijbel, hoor, dus daarbuiten ook. Dat men de waarheid in ongerechtigheid aan onderhoudt, is omdat men anders geconfronteerd wordt met omstandigheden waaraan men niks kan doen, maar waarvoor men feitelijk wel verantwoordelijk is. Dat is het dilemma. Dus wat doet men? Kop in het zand steken. Maar goed. En hierna krijgen wij weer een teken. Gekke, we kennen de uitdrukking tekenen en wonderen, maar niet de uitdrukking teken en wonder. Maar dit is een teken en wonder. Wat nu komt, de genezing. Ja, dat is wat het betekent. Ja, en je hebt natuurlijk tekenen, het hoeven geen wonderen te zijn, noodzakelijk. Maar dit zijn wonderen die tekenen zijn, of anders tekenen, namelijk wonderen. Of in de vorm van een wonder. En in veel gevallen is het dan een wonder van genezing. Zoals ook hier. Het geschiedde als zij naar je. De spanning is eraf, want er staat al boven genezing van 10 melaatsen. Dus ja, ik kan het nog lezen, maar we weten het al, hè? Ja. Het geschiedde als zij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Die uitdrukking brengt mij altijd meteen in Johannes hoofdstuk 4. Dat de heer naar Judea reisde of naar Jeruzalem. En dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Ik vraag altijd, van wie moest dat dan? Ik niet alleen hoor, van wie moest dat dan? En toen hebben ze uitgevonden, dat zal ik u vertellen. Dat je, als je van Galilea zou reizen naar Judea, dan reis je dus van het noorden van het land naar het zuiden van het land. Volgende vraag tussendoor, van welk land dan? En dan zegt hij van Israël, maar het land heet niet Israël, dus dat kan helemaal niet. Het is een beetje raar. Het zijn counties, hoe heet zoiets, provincies van het Romeinse Rijk eigenlijk. En daar heb je Galilea in het noorden. En dan heb je, naar zuidelijk daarvan heb je Samaria. Wij noemen het tegenwoordig de Westbank. Historisch gegroeid, maar het is flauwekul. Daar in het land noemen ze het gewoon Samaria. Dat heeft men mij verzekerd. Westbank. De westoever van de Jordaan. Hoe breed mag de oever zijn dan? Het is gewoon de breedte van het land, dat, bijna. Maar goed, Samaria. Het is wat vroeger Samaria was en ze noemen het nog zo. Er wonen trouwens ook nog Samaritanen. Niet zoveel, maar die wonen er ook nog. En dan zuidelijk van Samaria heb je dan Judea. En dat is, komt over, ongeveer overeen met het oude Juda, het Rijk Juda, namelijk het Tweestammenrijk. Heb je dat nog? Maar u en ik weten dat in Galilea, daar woonden ook Joden. In de dagen van de Heer Jezus. Galileërs. Met een ander accent. Net als bij ons in Nederland ook zo. Als je het noorden komt, dan hebben ze een ander accent. Herken je meteen. De Groningers en de Friezen. En wat het maar was. En in Galilea sprak men een ander accent. Dus die Galileërs werden meteen herkend. Als ze in Jeruzalem waren. Galileese mannen. En wat het maar was. En dan heeft men uitgevonden dat als je van Galilea naar Judea reist, dan wil je niet door Samaria, want Joden willen die door Samaria reizen. En dus gaan ze eromheen. Dat wil zeggen via het Jordaandal, de oostelijke route, de Westbank. Maar goed, via het Jordaandal. Dat kan je makkelijk zeggen, omdat dat een oude karavaanroute is. En als hij er niet was, dan zou je hem zelf kunnen uitvinden. Want je weet dat de wegen van oudsher liepen langs de rivieren. Als die er tenminste waren. Of langs de kust. Ja, waarom? Omdat het vervelend lopen en rijden is. En dat je bergje op en bergje af moet. Over de Zeven Heuvelenweg. Die is, hè? Nee, die heb je bij Nijmegen ook, broeder, maar hier bij Wezep ook, hè? Van Wezep naar Heerde. Zevenheuvelenweg, dus klassieke benaming Zevenheuvelenweg. Of het er zeven zijn, heb ik nooit geteld, maar ik heb het honderden keren gefietst. Maar goed, dat terzijde. Dat doe je niet, dus je neemt de weg langs het water. De wegen lopen nou eenmaal langs het water, van als logischerwijze. Omdat het min of meer horizontaal is, als het even kan. Of anders langs de zee, dan heet het de Via Maris, de zeeweg. Die bestaat ook in Israël namelijk, daarom noem ik hem zo. Maar dan maken ze ons wijs dat men nam dan die weg om niet door Samaria te hoeven. Nou, dan moet ik u zeggen, door Samaria, daar kan je wel doorheen. Maar dat is het gebergte van Efraïm en nog zo wat gebergten enzovoort. Dat is niet een prettige weg om van Galilea naar Judea te gaan. Maar het is wel de kortste. Dus doe maar. Hij moest door Samaria gaan. Ik heb het probleem niet van dat het moest, omdat ze het anders niet deden. Want dat is de conclusie. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft. Ik vind de redenering ook slecht onderbouwd. Ik denk dat als je neemt de kaart, je neemt de atlas, en je hebt Galilea in het noorden, je hebt Judea in het zuiden, dan gaat de route gaat door Samaria. Dat is nu eenmaal de route. Dus ik maak er verder niks van. Het is niet een opdracht of zo. Van hij moest door Samaria gaan. Hier ook niet. Er staat gewoon als je naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Ja, dat is normaal. Dat is normaal. Je moet niet iets tot abnormaal verklaren als dat niet enige aanleiding toe is, vind ik. Maar waarom het er staat, apart vermeld wordt. Dat is overbodig eigenlijk, want zoals gezegd, dat is logisch. Dat is de normale route namelijk. Maar waarom staat het erbij? En begrijp me goed, dit is de introductie van het teken wat gedaan wordt. Maar wij hebben niet van doen met het teken als zodanig. Dat wil zeggen de genezing van Timelaatse. Wij hebben van doen met het woord van God. Met een verslag van een gebeurtenis, inclusief de introductie en de uitroductie. Dat woord vinden we ter plekke uit, maar toch maar. Met een begin en het eind, zal ik maar zeggen. En dus maakt dit onderdeel uit van het teken. Hij ging door Galilea, nou hij was in Galilea blijkbaar, maar hij ging door Galilea en door Samaria en dan pas naar Judea. Waarom is het zo? De vraag had ook nog kunnen zijn, maar waarom woonde hij eigenlijk in Galilea en niet in Judea? Maar nou, want het is zo weer kerstfeest, weet u wel. Dan lees je die hoofdstukken in Matthäus en met name. En u weet wel dat Jozef en Maria zouden zich vestigen in Bethlehem of waar het maar was. In de stad van des vaders, van de familie zal ik maar zeggen. En dan droomt hij en dan komt de engel zeggen dat het niet moest, maar dat hij moest naar Galilea om daar te wonen. En dan staat er ook nog iets bij van dat in overeenstemming is met wat in Jesaja geprofeteerd is. Over Galilea waar hij zou wonen. Maar dan nog blijft de vraag, maar waarom? In Galilea, in het noorden. Want als de Heer is uit Juda en de leeuw is uit de stam van Juda en eigenlijk het opperhoofd van de stam, we hebben een opperhoofd toch? Het hoofd van de stam van Juda, waarom moet hij dan wonen in Galilea? Daar hoort hij niet thuis. Toch? Waarom dan wel? En het enige echte antwoord is, omdat heel die profetie over dat de zaligmaker, om zo te zeggen, zou wonen in Galilea, een profetie is over de zaligheid in onze tegenwoordige bedeling, nadat hij de zaligmaker geworden is in zijn opstanding. Want in die tijd zou de zaligheid gevestigd worden, moet ik zeggen, zijn domicilie krijgen in Galië, der heidenen. Zoals het staat in Jesaja. En dan roept iemand, ja, maar er staat toch dat het het land is van Zebulon en Naftali. Dan zeg ik, ja, dat klopt ook. Want In de dagen van de Heere Jezus woonden Zebulon en Naphtali niet in Galilea, daar in het noorden. Letterlijk. Want Zebulon en Naphtali maakten deel uit van de 10 stammen. En de Naphtalieten, die... die kennen we, die staan in de geschiedenisboekje, de Naphtalieten, maar toen. Maar ver in het oosten, nog oostelijk van de Kaspische Zee, waar ze ooit woonden, enzovoort. En die dan naar West-Europa getrokken zijn, enzovoort. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. Maar ze zijn hier in West-Europa teruggekomen, de Naphtalieten. Zebulon trouwens ook, maar dat... ik laat het maar voor wat het is. Er gaat er namelijk om dat in die profetieën, maar ook in het leven van de Heer Jezus, waarop die profetieën van toepassing gebracht worden, uitgebeeld wordt de situatie zoals die zou ontstaan in de dagen waarin de Heer zich verbergt. Onze dagen namelijk. En daarom woonde hij in Galilea, ver van Jeruzalem. In Galilea, waar hij geacht werd redelijk veilig te zijn, hoewel daar in Nazareth verschillend over gedacht werd, als u mij vraagt. Toch? Daar wilden ze hem van de hoogte storten immers. Maar toen. Maar naar Jeruzalem, toen zei, ik weet niet of het Petrus was, maar die zei, oké, laten we dan maar met hem naar Jeruzalem gaan en sterven. Zo van, dat kon hij beter niet doen, want daar is het gevaarlijk. Maar dat is Juda. Of Judea. Zie. En voordat onze Heer naar Jeruzalem reist, voordat de zaligmaker zijn opwachting maakt in Jeruzalem, dat moet in de toekomst gebeuren, heeft hij zijn domicilie niet in Jeruzalem, maar in Galilea, dan wel Samaria. Zo gaat de reis namelijk. En in Galilea woonden de 10 stammen en Samaria trouwens, was het gebied van Efraïm specifiek de hoofdstam van de 10 stammen. En bovendien de drager van het eerstgeboorterecht in Israël. En daarmee ook de erfgenaam van de naam Israël. Was ik te snel? Dat is heel fundamenteel dit. Als je van Jeruzalem zomaar uit je mouw kunt schudden, dat is de Joodse hoofdstad enzovoorts, dan moet je ook bij Samaria zomaar uit je mouw kunnen schudden. Samaria was de hoofdstad van het 10-stammenrijk van Israël en het werd gebeheerd door Efraïm. Het was in het gebied van Efraïm, gebergte van Efraïm. En Efraïm was de drager van het eerstgeboorterecht als erfgenaam, officiële eerstgeborene van Jozef. Dus als die namen voorbij komen, komt dat naar boven. En Galilea, dat is in het noorden van het beloofde land, het land Canaan van vroeger. En kijkt u maar op de kaarten, beter lees in de Bijbel over de verdeling van het land, maar dat wordt wat lastiger in Joshua enzovoort. Maar kijk dan maar in je Bijbelse atlas, dit is het gebied van de 10 stammen. Nou, daar gaat het over. Waar gaat het over? Over 10 melaatsen. Maar het woord 10 ligt al bovenop, nou toch? Galilea, Samaria. En nou, hij reisde door het midden van Samaria en Galilea en hij kwam in zeker vlek, dat is niet nader gespecificeerd waar het was, en toen ontmoetten hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En als u nog een keer wat moeite neemt, dan zoek u de uitdrukking van verre op. En allen die verre zijn, en hoort gij volkeren van verre, enzovoorts. En dan weet je dat dat de aanduiding is reeds in het Oude Testament voor de 10 stammen die verre afgeweken zijn, die verstrooid zijn geworden, enzovoorts. Aan de einden der aarde, waar ze maar waren, maar van verre, enzovoorts. En maar voor hun is de belofte bestemd, zei Petrus. U en allen die verre zijn. Dat is Handelingen 2, waarin dat is een vaste uitdrukking. En daarna moet ik u zeggen dat natuurlijk in de handboeken, dat is handig hoor, handboeken. Moet je vooral vroeg mee beginnen, dan kun je de rest van je leven daarna daarop bouwen, zal ik maar zeggen. En dan leer je van de handboeken van die van verre zijn. Ja, dat geldt voor de Melaatsen. Want je vindt in het Oude Testament allerlei voorschriften met betrekking tot de Melaatsen. En een van de dingen is dan dat de Melaatsen moeten zich afzonderen van de... Moeten in, hoe heet het? In beperking. Hoe heet zoiets? In quarantaine. Wat een vierde daarmee te maken heeft, weet ik niet. Een quarantaine is een kwart, hè? Dat weet u toch? Ze moeten ingekwarteerd worden, ja. Oh, dat is hem ook, ja. Leggen we een andere keer uit. Maar dat is het woord voor in isolatie, zullen we dan maar zeggen. Omdat het besmettelijk schijnt te zijn, de Melaatsheid, enzovoort. En ze moeten het aangezicht bewimpelen. Kent u dat? Bewimpelen. Zo'n lange zwachtel om de mond. Om besmettingen te voorkomen enzovoort. Dat zie je dan in films zo. Mijn laatste zo. Wat zei je? Ben-Hur? Zei je dat? Oh. Nou ja. Zoiets. Kortom, allemaal in het... Ze hebben ook niks meer te zeggen dan enzovoort. En dus mijn laatste staan van verre. Maar het beeld is de... dit is het plaatje. Kun je je voorstellen, Tim Melaatsen, zo van Tim Melaatsen, op grote afstand. Maar ze zijn de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En om de 10 stammen te verstaan, de nakomelingen, erfgenamen van het 10 stammenrijk onder de naam Israël. Heb je dat nog? Want als je 10 stammen wil gaan tellen, wordt het een lastig verhaal. Dat wordt bij 2 stammen ook zo. Dus daar excuseer ik me altijd even voor. Maar dit is de bedoeling van de term. Dat is wat ze uitbeelden. En in Samaria, als u mij vraagt, waren het Samaritanen alle 10? U hebt het verhaal natuurlijk al eens gelezen of gehoord op de zondagsschool. En u weet wat er gebeurt. Ze 10 worden genezen en er komt er maar 1 terug. En van hem staat, en hij was een Samaritaan. Maar eigenlijk is het geen nieuws, want waar gebeurt dit? Ja, dus zijn Samaritanen alle 10. Maakt mij niks uit. Alle 10. Samaritanen. Zij stonden van verre, maar ze zijn een uitbeelding van 10 stammen van Israël. Er is iets anders wat ik erbij moet vertellen in verband met de 10. Dat u niet denkt dat het getal 10 altijd te aanduiden is van het zogeheten 10 stammenrijk of wat er van over was of wat dan ook. Dat is niet zo. 10 staat voor, eigenlijk staat het gewoon voor het woord van God. 10. Daar weten wij, want iedereen weet hoeveel geboden er zijn ook alweer. Uit hoeveel geboden bestaan de 10 geboden? Juist. 10. Ja. Het heet ook de 10 woorden. Want voor degenen die allergisch zijn voor het woord gebod, die gebruiken de andere term. Dat is modern tegenwoordig. Het heet de 10 woorden. Al zijn het meer woorden letterlijk, maar dat doet er nou niet toe. Ik roep er ook altijd bij, omdat dit maar 1 uitspraak is, roep ik er altijd bij. En als je netjes telt in Genesis, dan lees je daar 10 keer en God zeide. In Genesis 1. En 2 geloof ik, dat weet ik niet meer zeker, maar dat stuk over. En God zeide, er zij licht en God zeide, er zij een uitspansel en dat soort dingen, hè. Dat de aarde voortbrengen en God zeide 10 keer. Het spreken van God. En dat is wat het is. Vandaar dat het ook niet zo moeilijk is te begrijpen dat 100, maar daar hebben wij het natuurlijk al eerder over gehad, dat 100 staat voor geloof. De 10 kwadraat, de 10 maal 10. Dat is het vertrouwen op dat woord, het ontvangen van het woord. Beter is te zeggen, het is de vervulling van het woord. Het is het doel van het woord, namelijk dat het geloofd wordt. En dan wordt het vervuld en dat heet dan het kwadraat daarvan. Heb je dat? Zo kom je ook 49 tegen in de Bijbel, leidend tot het jubeljaar enzovoorts. Dus vervulling van, van zo'n getal. Maar tin staat voor het woord van God. En waarom het geassocieerd wordt met de tinstammen, dat is omdat juist die tinstammen, terwijl ze die tin zijn en nog niet 12 of 13 of hoeveel er maar zijn, zijn de dragers van het woord van God. In onze dagen van de verborgenheid, en dan vul ik er meteen bij aan, dat al die tekenen in de Bijbel, ik roep het steeds, hè, dat al die tekenen in de Bijbel betrekking hebben op onze tegenwoordige bedeling. Dat is het nou juist. De Heer spreekt niet officieel, niet expliciet in onze tegenwoordige tijd. Hij verbergt zijn aangezicht. Maar wat hij doet in onze dagen is tevoren zwart op wit gesteld. Ik zei niet geopenbaard, hè? Nee, want dat is ook niet zo. Maar het is wel zwart op wit gesteld en het is geïllustreerd. En zwart op wit gesteld. Dat wil zeggen, het ligt vast in al die tekenen die de Heer gedaan heeft, ongeacht of het wonderen waren of niet. Maar zeker in de specifieke wonderen. Hebben jullie dat nog? Dat geldt zeker ook voor de wonderen als tekenen in het Nieuwe Testament. En in onze dagen zijn niet de twee de dragers van het woord van God als priesterlijk volk. Als degene aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. In onze dagen zijn het de tien stammen aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Dat dat in strijd is met theologische, bestaande theologische opvattingen, zeg ik, dat kan wel zijn, maar die staan dan toch niet in de Bijbel. Dus wat moet ik ermee? Dat is een beetje zonde van de tijd om daarop in te gaan. Maar u weet toch, mag ik hopen, ondanks allerlei anderslaardende publicaties, u weet toch hopelijk dat het niet de Joden zijn die vanuit het Jodendom ons het evangelie gepredikt hebben. Oké, dat de discipelen Joods waren van oorsprong en ze hebben ons het evangelie gepredikt, dat mogen dan zo zijn. Maar u weet toch dat die discipelen uitdrukkelijk uit het Jodendom getrokken zijn en dat Jodendom achter zich hebben moeten laten en hebben moeten leren dat het nergens toe leidt, heel dat Jodendom, en daarnaast geplaatst zijn en in die positie ons het evangelie gebracht hebben. Wij hebben het woord niet ontvangen van de Joden. Dat maken ze ons wijs, omdat ze de Bijbel historisch volgen. Waar zijn die schriften gebleven en hoe zijn ze bij ons terechtgekomen? Historisch, dat kan er wel zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het de Joden waren of het Joodse volk was dat ons voorzien heeft van het woord van God, want dat is niet zo. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat is nou juist wat ze niet gedaan hebben. Sterker nog, ze waren het zelf al kwijt. Als je Joodse geschriften wilt zien, wil lezen, dan moet je niet de Bijbel lezen, dat is niet Joods. Nee, de Bijbel is het woord van God, het is niet Joods. Het is het woord van God. Als je Joodse geschriften wilt lezen, dan moet je de Talmud beginnen. En daarna de Midrashim en hoe ze allemaal maar heten, al die boeken. Dat is Joods. De Mishnah dit en Mishnah dat. En dan heb je, als het helemaal vervelend moet worden, krijgen we de Kabbalah. Dan kun je heel wat verzinsels. Laat me zitten. Ik ga het er niet over hebben, dat is Joods. En het is zeker niet christelijk. Het is zelfs vijandig ten opzichte van het christendom. Dat zegt de Bijbel ook. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie. Ze hebben ons niet het evangelie gebracht en ook niet de Bijbel. Sterker nog, de Heer heeft de Bijbel van hen afgenomen, hen uit de handen gerukt en gegeven aan een ander volk. En de vraag is welk volk? En ja, ik weet dat sommigen het blijkbaar niet kunnen volgen, dat neem ik dan maar aan. Maar het is niet zo dat de Heer de Bijbel of het woord van God of de zaligheid uit de handen van de Joden getrokken heeft en gegeven heeft aan de kerk of aan de gemeente. Dat kan namelijk niet. Want die bestond niet. En toen heeft men dus uitgevonden een kerk der eeuwen. Zo, want de kerk bestond wel en het is eigenlijk Israël. Ja, verzin ze maar. Maar iedereen die een beetje recht kan denken begrijpt dat dat een onmogelijkheid is. Dat is ook niet zo. Zie? En waar is het dan wel naartoe gegaan? Nou ja, als je echt de Oud-Testamentische profetieën gevolgd hebt, sprak hij arrogant. Maar als je dat echt gedaan hebt, dan weet je dat Gods beloften niet alleen waren voor de Joden, maar ook voor, los van de Joden, ook voor die andere tak van de familie. En ik zeg op het opzet zo, omdat we de hele Bijbel door geconfronteerd worden met andere takken van dezelfde familie. En is in ieder geval in verband met Israël. Nou, dat is wat gebeurd is. En ik zal het wel vaker gezegd hebben, nou ook weer overop. Maar ik zal het wel vaker gezegd hebben. Ik herinner me dat ik van jongs af aan, als kind, of hoe oud zal ik geweest zijn, maar echt als kind al gedacht heb. Ja, dat kan wel waar zijn, want ik ben met de Bijbel opgegroeid. Kan natuurlijk wel waar zijn dat dat de Joden het evangelie niet wilden en dat de Heer het toen maar aan de heidenen gegeven heeft, of dat het daar, enzovoort. Maar dan had hij toch eerst toch, dan was het toch voor de hand, had het toch voor de hand gelegen dat het eerst gepredikt werd aan de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn, want daarvan leerden wij, ik ook als jong al, van ja, die komen later weer boven water. Dat is niks nieuws, niks bijzonders, dat weten de Joden ook namelijk. Dat straks als de Messias komt, dan komen die 10 stammen weer terug. Die zullen weer terug verzameld worden. Dus die zijn ergens. Nou, als ze ergens zijn, wat een historisch gegeven is, dat ook vast ligt ook in de oude geschiedschrijvers, ook in de klassieke geschiedschrijvers trouwens. Met name Flavius Josephus trouwens. Als ze ergens zijn, zou het toch leuk geweest zijn als het voor de hand gelegen hebben dat het eerst aan hen gepredikt zou worden. Maar toen wist ik nog niet dat het ook daadwerkelijk gebeurd is en dat het ook geprofiteerd is in het Oude Testament, want daar hoor je nooit iemand over. En dat het ook in de geschiedenis bevestigd wordt. Maar daarom kan ik er nu vrijmoedig over spreken. Het is gewoon, ik vond het gewoon een logische vraag. Je kan toch niet zomaar die 10 stammen passeren als er 1 keer het nieuwe verbond aanbreekt. En zeggen de Joden wilden het niet. Ja, dan moet je toch altijd eerst nog prediken aan die andere lui, waar ze zich ook bevinden. En hoeveel of hoe weinig het er ook zijn. Nou ja, dat is ook gebeurd. Maar sterker nog, dat is ook geprofiteerd dat het gebeuren zal. Alleen ja, wij zien dat niet, wij lezen dat niet, we hebben ze weggeredeneerd. Maar hier komen ze boven water, hè? En het punt is dat in onze dagen het woord berust bij de 10 stammen van Israël. Zijn die hun roeping getrouw? Zij zijn het priesterlijk volk. Zijn die hun roeping getrouw? Nou ja, voor zover ze daar getrouw aan zijn, ontstaat langs die route en daaruit de gemeente. En als de Joden in de tijd gehoor hadden gegeven aan het evangelie, hypothetisch, indien gij geloofd had, zegt de Heer dan, als je geloofd zou hebben, dan, enzovoort. Nou, die hypothese volgend, dan zou uit Juda, uit het Joodse volk, vrucht zijn voortgekomen, namelijk de gemeente van eerstgeborenen voor dat koninkrijk enzovoorts. Maar dat is niet gebeurd, dus zei de Heer, het koninkrijk zal van u weggenomen worden gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengen zal. Letterlijk was dit Matthäus 21. Zie? En omdat we het er toch over hebben, wat maakt het me uit, ik zeg het maar gewoon. Ik denk dat ik dat ook moet eigenlijk. Ik zeg het maar gewoon. En voor zover wij vaststellen dat Israël de bruid is, moet ik u zeggen dat dat specifiek eigenlijk geldt, de hele gedachtegang in de Bijbel, voor de 10 stammen van Israël, met wie de Heer een verbond heeft, die aan elkaar beloofd zijn, waarbij nog geen gemeenschap is, want bruid en bruidegom worden geacht bruid en bruidegom te zijn, omdat er geen sprake is van de gemeenschap. Het houdt in dat ze ooit met elkaar verbonden zullen worden op grond van beloften. Dat heet een verloving. En zoals Maria en Jozef verloofd waren, maar elkaar niet bekenden. en daar dan toch de Messias uitgeboren werd. Zo heeft de Heer een overeenkomst, een verbinding, een verloving met de teenstammen van Israël. Dat zijn de bruidegom en de bruid. Waaruit geboren wordt een mannelijke zoon, namelijk de gemeente. De rest van het verhaal vertel ik niet, maar het staat in Jesaja. De rest van het verhaal. Maar vertel ik nou niet, hè? Jesaja 60 meen ik, zo uit mijn hoofd. Over gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid enzovoort. Zullen uw kinderen u trouwen enzovoort, daar heb ik het verder niet over. Maar dan klopt het hele verhaal namelijk. Want dat van ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid of tot bruid werven, NBG vertaling. Dat is uit Hosea en dat gaat niet over Juda, dat gaat over Efraïm. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Dat is de tegenwoordige tijd. Maar dit is een zijlijn wat ik nu vertel natuurlijk. Want om hierbij te blijven. Het priesterlijke volk in onze dagen. Het koninklijk priesterlijke volk is niet Juda. Maar in tegendeel het is Jozef. Of zo u wilt Efraïm. Wat in de praktijk geen verschil maakt. Heb je dat? En van hen wordt gezegd in Romeinen 11. Als gij in het geloof niet blijft, of als zij in het geloof niet blijven, wat je maar doet er nou niet toe, zult ook gij afgesneden worden. Kortom, als het geloof verdwijnt officieel bij de 10 stammen van Israël, dan loopt het zo tegen de 70ste week van Daniel, waarbij dan de zaligheid weer terug geplaatst zal worden en de verantwoordelijkheid daarvoor bij het Joodse volk. Heb je dat? Ik denk dat we zo langzamerhand wel in die tijd zijn terechtgekomen, maar dat is een heel persoonlijke uitspraak mijnerzijds, waar u zich niks van aan hoeft te trekken verder. Maar dat denk ik wel, ja. Want langzamerhand verdwijnt dat geloof dus toch, hè? Maar toch maar. Maar die 10 melaatsen, ja, ze zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Zij stonden van verre, zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onze. Leuk, hè? Als u niet weet wat ontferming is of ontfermen, dan zoekt u het op in die Bijbel waar het woord voorkomt. En waar kom je dan terecht? In Hosea. Ik bedoel, dat is dat hoofdstuk over, nou, twee hoofdstukken zijn het, Hosea 1 en 2, over ik zal u niet te min ondertrouwen in eeuwigheid enzovoorts. Gij zult Lo-Ami zijn en Lo-Ruchama, niet ontfermd, maar gij zult toch weer ontfermd worden en Ruchama en wat het maar was. Gek, leuk hè, die uitdrukking wordt gebruikt. Alleen al die uitdrukking brengt je in die hoofdstukken. En niet alleen hier, dus ook als Petrus het aanhaalt uit Hosea. En ook als Paulus het aanhaalt uit Hosea. In Romeinen hoofdstuk 9 is dat nog. Zie? Rugama, ontfermd. Dat vervreemd was van het burgerschap Israëls, wordt alsnog nabijgebracht enzovoorts. En terwijl Juda aan de kant wordt geschoven, komt daarvoor in de plaats Efraïm. En dat is wat het uitbeeld. Dat is trouwens ook wat uitgebeeld wordt in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Daar is die ene vrouw. Maar hier heb je die 10. En dan staat er: als hij hen zag, zei hij tot hen: gaat heen en vertoon uzelf aan de priesteren. Dit is de verwijzing naar de wetten op melaatsheid in Leviticus 13. Waar inderdaad staat dat men zich aan de priesters zou vertonen. En die moeten dan controleren of ze genezen zijn. En die wetgeving gaat over precies hetzelfde, want melaatsheid is eigenlijk gewoon de uitbeelding van de zonde. Die is inderdaad besmettelijk, die is dodelijk en het is bovendien ook gewoon de werking van de dood. Het is dat wat uitbreekt, uitstroomt in menigte, dat is de betekenis ook van de term melaatsheid overigens. Ik moet even kijken of ik het Hebreeuwse woord bij de hand had, want dat kan ik niet altijd onthouden. Nou ja, ik zie het zo gewoon niet staan. Ja, ik zie het wel staan. Het is tsara. Tsara, het woord betekent zoveel als schuren, geeselen, kastijden, teisteren. En dat hangt weer samen met uitbarsten. En dat is wat het ook doet, de melaatsheid, openzweren enzovoort. Tsara, het is het Engelse woord sore. Dat betekent niet melaatsheid, maar dat betekent pijn. Sore. Iets wat zeer pijnlijk is. Trouwens, het woord serum komt daar ook vanaf. Dat is wat uitstroomt, namelijk. Maar goed, ook een uitbarsting. Maar goed, hoef ik verder niet uit te leggen. Maar melaatsheid is feitelijk een beeld van de zon. Je vindt hetzelfde principe trouwens uitgebeeld in Mirjam, Maria in het Oude Testament, maar dan in het Hebreeuws. Mirjam, die melaats was, die dus voor een tijd buiten de legerplaats was. Ik meen een week, 7 dagen, was het, hoe lang was het? En toen stond de geschiedenis van Israël stil. Ze bleven in hetzelfde kampement, hoe heet dat? Legerplaats. En het was wachten op haar genezing. En toen ze genezen was, ging de geschiedenis weer verder. Dat is heel onze bedeling. Heb je dat? De geschiedenis staat als het ware stil. Maar daarbuiten, daar gebeurt wat. En als dat compleet is, dan gaat het weer verder. Nou goed. Vertoon u zelf de priesteren en het geschiedde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En als wij naderen tot de priester van het nieuwe verbond, dan vertonen wij ons en wat blijkt. Ik vind geen schuld in hem. We zijn genezen. Dat is het eigenlijk, hè. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stemmen God verheerlijkende. En u weet het, wij bedrijven ethiek en zeggen dan, waarom kwamen die anderen niet terug? Die hadden toch ook op zijn minst wel een bosje bloemen kunnen halen en aanbieden. Of misschien een paar sigaren of zo. Ik spot er een beetje mee. Want ethiek, mensen, daar ga je aan dood, hoor. Dat vind ik zo erg. Dat meen ik serieus. Hoe meer ik daarmee te maken heb, hoe erger ik het vind. Dan begrijp je het verhaal niet. Wat? Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig, bij wijze van spreken. Maar wat verteld wordt is, je begint met 10 en het resultaat is 1. En je begint met de 10 stammen van Israël en het resultaat is wat zich bij de Heer meldt, terug. En het is 1, want het is de gemeente die daaruit voortkomt. Van 10 naar 1. Moeilijker mag het toch niet zijn? Ja, en die is niet Joods. Die is uit Samaria. Komt niet voort uit de 2 stammen van Israël. Komt voort uit de 10 stammen van Israël. Zie? Nou ja, dat hebben we al besproken. In verband met de barmhartige Samaritaan. Waarbij de Heer zelf, die trouwens het hoofd is van de gemeente. En dus daar deel van uitmaakt. Is uit Samaria. En natuurlijk de Samaritaanse vrouw. En dan wijs ik hem erop dat we ook in het Oude Testament genezingen van melaatse vinden. Niet alleen Mirjam, maar we hadden ook nog die man uit Damascus. En bij Damascus denk je aan weer een Eliezer, toch? Uit de tijd van Abraham, deze Damaskener. Eliezer, dat is de naam van de tweede hoge priester. Dat breng je daar ook. Oh, je bent bij Paulus terecht. Die ken je ook. Die kwam tot bekering. En wat was hij daarna vervolgens? Waar huisde hij? Langere tijd. Damascus. Maar we hadden er nog een. Dat was Naaman. Toch? Uit het buitenland. Werd hij genezen. Door onderdompeling in de Jordaan. Oké, 7 keer. Enzovoort. En daarna verdween hij weer van het toneel. Ergens op de achtergrond was die Naaman. Die melaatse man uit Damascus die genezen was. Ja, ergens in het noorden. Maar hij is net zo goed een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Blijkt ook uit de details die erbij staan. En uit het optreden van ene Gehazi in dat verband. Want die is een beeld van het Jodendom. Maar goed, die geschiedenis kent u misschien niet of hebt u ze gewoon niet boven. Maar je vindt daar ook die twee partijen tegenover elkaar. Zie? En hier dus ook. En Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Dat is het leuke ervan, wij eindigen met die vraag. Jij wordt geacht erover na te denken. Hoe zit dit? Nou ja, dat heb ik u net verteld, hoe dit zit. En er zijn geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling. Ja, maar die vreemdeling is de uitbeelding van de gemeente, dus... Daar komt het op neer, ja. En hij zei tot hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Nou is dat een vaste uitspraak van de Heer, die nogal eens voorkomt in het Nieuwe Testament. Met name in Lucas en Matthäus, Marcus natuurlijk. Maar zo is het ook inderdaad. Behoudenis is alleen maar door geloof. Zie je? En daarna is het ook nog zo dat de mate van geloof inderdaad de mate van behoudenis bepaalt. Dat wil zeggen, naarmate wij trouw zijn aan de Heer, krijgen wij een plaats in zijn werk. Ik vraag u niet om daarover te oordelen hoe dat zit, want dat is niet bij ons. Maar zo heet dat dan wel, naarmate we onze trouw aan hem en vertrouwen op hem, krijgen wij een plaats in zijn werk en eventueel ook loon. Over weinig zijt gij gelovig geweest. Oké, over weinig zijt gij trouw geweest. Ik weet het wel, dat staat in de vertaling. Maar het gaat over geloof, het is hetzelfde. Over veel zal ik u zetten. Dus onder alle omstandigheden, voor de zaligheid als zodanig, dat wil zeggen wedergeboorte, maar ook voor wat betreft loon dat we zouden ontvangen, geldt precies hetzelfde. Het is uit geloof. En gaven die we krijgen, krijgen we naar de mate des geloofs enzovoort. Het blijft onder alle omstandigheden, uw geloof heeft u behouden. Dat de duivel daar bezwaar tegen heeft. En dus zegt dat je niet zomaar mag geloven en niet kunt geloven en dat het erg moeilijk is om te geloven. Dat mogen dan zo zijn. Maar de Bijbelse uitspraken daarover zijn onmiskenbaar. En daar laten we het voor vanavond weer bij en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u zo mogen aanspreken in het besef dat wij uw kinderen geworden zijn, omdat u ons hebt wedergeboren uit onvergankelijk zaad, door de opstanding van Christus en tot een levende hoop. En we danken u daarom dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van uw beloften met betrekking tot de openbaring van uw heerlijkheid, een heerlijkheid waaraan wij ook deel zouden krijgen. We danken u dat we over alle omstandigheden in de wereld heen mogen uitzien naar deze dingen. In het besef dat weliswaar de wereld in duisternis is en de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, maar dat wij mogen wandelen en kunnen wandelen in uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden. Uw genade ook waarin wij staan, zodat wij altijd zeker kunnen zijn van u die ons deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond gegeven heeft. We danken u daarom dat we zo door het leven mogen gaan, ook vanavond hier weer mochten zijn om uw woord te openen, te overdenken wat u ons geschonken hebt en zeker ook te overdenken hoe betrouwbaar uw woord eigenlijk is, omdat het van begin tot eind spreekt over uw werk en daarmee over wie u bent en wat u doet. En daar mogen we ons vertrouwen op stellen. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.